Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. It's always been you, Jesus.
Amen. Jezus, het centrum van ons leven. Jesus in the center of our life. Jezus in het midden van ons leven plaatsen. Hoe doen we dat? Hoe maken we dat concreet? Ik hou van concreet. Dus ik heb vanochtend deze tas meegenomen. Daar zit mijn leven in. En ik heb nog wel een assistent nodig om mij te helpen dit uit te pakken. Ik maak het nog even iets interessanter, want je mag deze koele microfoon vasthouden. Als assistent ongeveer tussen deze lengte. Wil iemand mij komen helpen om deze tas uit te pakken? Iemand, kom op. De zaal vol kinderen, er moet er wel iemand zijn. Je mag deze microfoon vasthouden, je mag deze tas uitpakken. Ja, kom maar. Anna, goed zo. Kijk, nou. Deze tas, daar zit mijn leven in. Wel spannend, hè? Ja, je krijgt het straks hoor, maar je mag eens de tas even openmaken. Benieuwd wat erin zit. Goed. Ja, we pakken gewoon alles één voor één even uit en dan zet je het even mooi zo voor op het podium neer. Ja, dit is item 1. Dit hoort erbij. Sorry. Zo, wat hebben we hier?
Playmobil.
Een huis. Playmobil is niet zo belangrijk. Een huis.
Ja.
Een huis. Belangrijk onderdeel van mijn leven. Een huis. Jij denkt natuurlijk van huis, daar woon je in. Dat is verder. Ja. Nou, een huis, dan kom je thuis. Dan heb je daar eigenlijk een tweede baan aan. Een huis. Heel, heel belangrijk onderdeel van je leven. Nou, verder. Wat vind je nog meer?
Een boek.
Een boek. Dat is voor mij ook heel belangrijk. Ik hou heel van boeken. Heel veel boeken. Ja. We gaan door.
Een fotolijstje.
Een foto, van wie staan erop?
Elke maar in een tijd.
Precies. Ja, dat is mijn gezin. Ja, ik had niet één waar mijn vrouw ook bij stond, althans niet zo groot. Maar die moet je erbij denken en ikzelf. Dus mijn gezin is een heel belangrijk onderdeel van mijn leven. We gaan door.
Bananen,
ja. Dit valt onder de categorie?
Eten.
Eten is ook belangrijk. Ja, zo belangrijk dat er in de tweede dienst misschien nog één over is.
Auto
is heel belangrijk. Status, hè, mensen. Goed. En wat hebben we hier? Wat zit hierin? Ken je dit niet? Nee? Dat zijn, zeg maar, mp3'tjes in het groot. Ja. Zo. Muziek. Muziek is heel belangrijk. En dit? Wat is dat?
Jouw boek van vroeger. Wat er allemaal van vroeger in staat. Hoe je een baby was en zo.
Precies. Ja, dat is mijn verleden, zeg maar. Is ook belangrijk. En dan hebben we er nog één.
Een gedicht.
Nou.
Een groter huis, een mooiere auto. Meer boeken, meer geld, meer spullen, meer tijd. Betere koffie op het werk.
Ja. Wat is dat? Wat denk je?
Ik heb geen idee.
Het is een verlanglijstje.
Ja.
Verlanglijstje, ja. Nou ja, je kunt misschien wel mooi om te zeggen, mijn wensen en dromen voor de toekomst.
Ja. Hè?
Verlanglijstje. Heb jij ook wel? Je mag hem vasthouden. Even. Ja. Doe jij ook aan verlanglijstjes?
Nee.
Eigenlijk. Nooit?
Nou ja, ik hou ook wel van Playmobil of zo. ja, dat eigenlijk.
Ja.
Mij maakt het eigenlijk niet uit wat ik krijg.
Maakt je eigenlijk niet uit? Oh, wat een ontzettend goed opgevoed kind. Hé, jij mag weer gaan zitten. Applaus voor Anna. Zo, maar dit is eigenlijk mijn leven, hè. En zo'n verlanglijst erbij, inderdaad. Mijn leven, allemaal. Dit zijn de dingen, zeg maar, zo'n verlanglijst. De dingen die ik, ja, die er eigenlijk nog niet zijn. Maar, ja, die ik wel graag wil hebben. En dat is eigenlijk, is dat een enorm groot deel van mijn leven. Als je, de dingen die ik, waarvan ik denk van, oh, dat zou ik nog willen, dat zou ik nog willen, dat zou ik nog willen. En, het is eigenlijk wel jammer, hè, dat je daar ook zoveel tijd aan kwijt bent soms. En soms denk ik wel eens van, ja, als ik het nou aan dat verlanglijst, als ik het nou gewoon, als ik bij Jezus kwam en als Hij degene was bij wie ik mijn verlanglijst in mocht leveren, dan zou het er misschien ook wel ietsje anders uitzien, zo'n verlanglijst. Dus ik heb voor de kinderen ook een opdracht. Jullie maken misschien wel verlanglijst voor als Sinterklaas is of als je jarig bent en er komen al spullen op die je graag wil, ook Playmobil of zo, zegt Anna. Maar hoe zou die lijst er nou uitzien als je je lijstje bij Jezus in mocht leveren in plaats van bij Sinterklaas of bij je vader en moeder? En dat is voor mij misschien ook nog wel een goeie om eens een keer over na te denken. Dit verlanglijstje, ja, dat is dat als ik het bij Jezus neer zou leggen, dan zou ik eerst nog een paar keer nadenken over hoe die lijst eruit zou zien. Maar goed, dit is mijn leven. Even samengevat. Mijn leven. En onze verlanglijstjes, als we die nou geven aan Jezus, ons hele leven, als we dat nou, zeg maar, geven aan Jezus, als ons leven nou echt gewijd aan Jezus zou zijn. En dat is uiteindelijk toch wat we ons ten doel mogen stellen. Als wij Jezus willen volgen, in het ritme van de rabbi, als we in zijn spoor willen gaan, en dan wijden we ons toe aan zijn missie. En daar spreekt Leonie volgende week 's avonds over. Avonddienst, themadienst, Jezus' missie, mijn missie. Dan wijden we ons toe aan zijn missie, maar we wijden ook gewoon ons hele leven aan Jezus toe. En bij wijden, ons leven aan Jezus wijden, weet je wel, aan wijden. Dat is een beetje een vreemd woord misschien. Maar dan denk ik bijvoorbeeld aan Jacob. Jacob, de kleinzoon van Abraham, die op een gegeven moment onderweg was, op reis, en onderweg ging hij kamperen. Toen ging hij ergens slapen en toen ging hij zo een beetje tegen een steen aanleunen, viel hij in slaap. Kreeg hij een droom dat de hemel open was en hij zag gewoon daar de engelen van God en een poort naar de hemel en hij werd wakker en hij wist dit was echt. Dit is hier, is iets bijzonders aan de hand. Dit is een bijzondere plek. Dit is een plek waar Gods heiligheid zo, ja, bijna voelbaar aanwezig is. En hij zalf die steen waar hij tegenaan lag. En hij zegt van, oh, dit is een bijzondere plek. Een aan God gewijde plek. Het huis van God heb ik gezien. Bethel. Bethel. Of ik denk aan Mozes. Mozes, die 40 jaar lang als een prins in Egypte leefde. Daarna 40 jaar lang als een herder door de woestijn ging. En op een dag ziet hij daar iets branden. Een struik staat in brand, maar de struik verbrandt niet. En hij loopt erop af. Hij denkt, wat is dat? En dan hoort hij die stem. Trek je voeten uit, Mozes. Dit is je voeten, je schoenen. Trek je schoenen uit, Mozes. Dit is heilige grond. En de aanwezigheid van God die daar zo bijzonder aanwezig is. Een aan God gewijde plek. Een bijzondere plek waar Gods heiligheid bijzonder aanwezig is. En denk ook aan hoe God daarna meereist met Mozes en de Israëlieten door de woestijn. En daar is dan de wolk van Gods heerlijkheid die de weg wijst en die later neerdaalt op de tabernakel. En zoveel jaren later, als Salomo de tempel voor God bouwt, dan is dat weer die wolk van Gods heerlijkheid die neerdaalt op de tempel, op het huis van God. Gods aanwezigheid is bijzonder daar, op die plek. Gods heiligheid, Gods heerlijkheid in zijn tempel. En wat eigenlijk Gods bedoeling is met die tempel, hè, dat staat zo mooi in Jesaja 2, vers 2 en 3, daar lezen we: eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. En alle volken zullen daar samenstromen. Machtige naties zullen zeggen, laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen. En wij zullen zijn paden bewandelen. En vanaf de Sion klinkt zijn onderricht. Vanuit Jeruzalem spreekt de Heer, de ultieme aan God gewijde plek, de tempel. Maar weet je wat zo mooi is? Als je die verzen goed leest, dan zie je dat het niet Gods bedoeling is om achter een hek te wonen. Dat het niet Gods bedoeling is om te zeggen van, oeh, heilig, uit de buurt blijven, niet aankomen, alleen voor professionals. Nee, het is Gods bedoeling dat zijn heilige aanwezigheid als een olievlek zich langzaamaan uitbreidt over de hele aarde. En dat die ene gewijde plaats, Jeruzalem, Sion, dat die de wereld, ja, als het ware besmet met Gods heiligheid. Een niet te stoppen beweging. Volken zullen toestromen. Gods aanwezigheid, zijn heerlijkheid, een magneet voor alle mensen op de hele aarde. En aan de ene kant is dat toekomstmuziek. Gods hemelse Jeruzalem, hè, lezen we in de laatste hoofdstukken van de Bijbel. Gods hemelse Jeruzalem, dat vanuit de hemel neerdaalt op de aarde en God zal bij alle mensen wonen. Maar voor nu mag het hier gebeuren. Nu worden wij aangesproken. Paulus, die schrijft in zijn brief aan de Korintiërs, weet je soms niet dat jouw lichaam een tempel is. Jouw lichaam, jouw leven is een tempel. Jij bent een plek waar die hoog verheven heilige God neer wil dalen. Hij wil bij jou wonen. Jij bent een tempel. En dat geldt voor jou en voor mij apart, individueel. Maar ook voor ons als gemeente. Wij zijn samen een tempel waar Gods geest wil wonen. En daarom is het zo belangrijk dat we ons leven aan Jezus wijden. Zoals Jacob met die steen, hè, zo moeten wij met heel ons leven, met ons huis, met ons geld, met de auto, weet ik wat, jongen, alles wat jouw leven ook maar is. Dat we bij Jezus komen en zeggen, oh, hier wil God wonen. Hier heb ik God ontmoet, hier heb ik Gods heerlijkheid gezien. Ik wijd deze plek, heel mijn leven, aan Jezus toe. Het is toch niet te bevatten eigenlijk. God met al zijn heerlijkheid zo dicht bij ons wil wonen. Het betekent ook dat wij een roeping hebben. Een verantwoordelijkheid. Want als wij die tempel zijn. Denk even terug aan die verzen van Jesaja die ik net las. Als wij die tempel zijn, is het ook aan ons om die olievlek te zijn. Jij en ik, we worden persoonlijk uitgedaagd om Gods heiligheid niet voor onszelf te houden. Niet een stukje van ons leven waar we een hek omheen zetten. Heilig, pas op. Maar om die tempel op de berg te zijn, rotsvast, verheven, boven de heuvels, een plek waar God zo duidelijk aanwezig is, dat iedereen er als een magneet naar wordt toegetrokken. We hoeven dan niet langer bang te zijn dat onzuiverheid of onheiligheid, mochten we daarmee in aanraking komen, weet je wel, dat ons dat zal besmetten. Nee, Gods heiligheid wordt dan een niet te stoppen beweging die alles aanraakt, alles verandert. Dus mensen, als dit je leven is, wijd het dan aan God toe. Je werk, je geld, je huis, je gezin. Hier wil God tot mij spreken. Dit is een bijzondere plek. Deze plek wil ik aan God wijden. En ik wil met jullie naar een verhaal uit de Bijbel waarin die heilige aanwezigheid van God als het ware botst met duisternis. Gods heiligheid, onheiligheid. Komen tegenover elkaar te staan. Het is het verhaal van Petrus. Petrus en Jezus bij Caesarea Philippi. Petrus was samen met de andere discipelen en Jezus onderweg. Richting Caesarea Philippi. Petrus, die was Petrus. Petrus was een volgeling van Jezus. Echt een discipel. Een leerling. Alles wat Jezus deed, dat wilde Petrus doen. Overal waar Jezus naartoe ging, daar wilde Petrus heen. Alles wat Jezus zei, dat wilde Petrus begrijpen en doorvertellen. Echt, Petrus was een model, volgeling van Jezus. Maar ik stel me zo voor dat Petrus, op het moment dat ze onderweg zijn richting Caesarea Philippi, een rotsachtig, hooggelegen terrein, de huidige Golanhoogte, zeg maar. Dat terwijl ze daar zo lopen, en soms kletsen ze lekker met elkaar, en soms is het uren stil, dat Petrus ook bij zichzelf te raden gaat, dat hij misschien wat piekert. Want Petrus is haantje de voorste. Ja, dat weet hij zelf ook wel. Maar hoe zit dat nou? Wat betekent dat nou? Hoe ziet Jezus mij nou, denkt Petrus? Ziet Jezus Petrus zoals Petrus zichzelf eigenlijk het liefst ziet? Hè, als toch wel misschien een beetje de belangrijkste van die discipelen of de beste vriend van Jezus. Hè? Hoe zit dat nou? Petrus is overal bij. Petrus staat overal vooraan en Petrus mag ook overal bij zijn van Jezus. Maar ja, hij denkt ook wel weer terug aan dat moment laatst, die storm op het meer. De discipelen zaten in die boot en die boot die stond op het punt te vergaan. En toen kwam Jezus daar aanlopen over het water. En Petrus die wil daar overal meteen bij zijn en die klimt dus over de rand van die boot. Ook over dat water lopen. En dat is natuurlijk even een moment van wauw. Maar ja, even later zo, waf, zakt hij door die golven heen. En ja, wat betekent dat nou, hè? Was het nou eigenlijk een moment als je daarop terugdenkt van ja, toch even mooi op het water gelopen. Hè? Dat heb ik die andere discipelen niet zien doen. Ja, of ja, is het een moment van ja, toch mooi door het water gezakt. Beetje gênant eigenlijk. Lastig. Maar één ding is zeker. Petrus volgt Jezus met heel zijn leven. Alles heeft hij achtergelaten. Alles opgegeven om achter Jezus aan te gaan, om hem te volgen. En wat een reis is dat tot nu toe geweest. Ongelooflijk. Ongelooflijk hoe Jezus spreekt. Iedereen luistert naar Jezus. De monden vallen open en sommige mensen boos. Sommige mensen ja, bang eigenlijk. Maar weet je, iedereen is het erover eens. Zoiets hebben we nog nooit gehoord. En ongelooflijk hoe Jezus confronteert. Jongen, alle mensen voor wie Petrus altijd zijn petje af moest nemen en ja knikken, twee woorden spreken. Jezus zet zich met twee zinnen gewoon bam bam in de hoek. Ongelooflijk en ongelooflijk hoe alle mensen bij Jezus komen met hun vragen, met hun pijn, met hun verdriet, met hun ziekte. En Jezus spreekt tot ze, Jezus raakt ze aan. En die mensen gaan allemaal weer terug naar huis. Blij. Vervuld. Genezen. Geen moment heeft Petrus spijt dat hij Jezus gevolgd is. En overal in Galilea zijn ze geweest. Joh, die provincie hebben ze 10 keer doorkruist. Ze zijn zelfs daarboven geweest in Tyrus en Sidon. En ze zijn dwars door Samaria geweest. Ze zijn in Jeruzalem geweest. Maar waar ze nou weer heen gaan? Waar ze nou dan weer heen gaan, ze lopen door dat rotsachtige, hooggelegen terrein. Heuvel op, heuvel af. Dit is het land van Filippus. Een van de zonen van koning Herodes. En in de verte zagen ze zo net, toen ze uit een dal, weer bovenop een heuvel even kwamen, zagen ze die stad al liggen. Paneas. Paneas, genoemd naar de Griekse god Pan. Die wordt daar aanbeden al eeuwenlang. En die stad die is net helemaal verbouwd door Filippus. Die heeft daar paleis voor zichzelf gebouwd. Tempels. Tempels voor de Griekse goden. Tempels voor de keizer in Rome. Hij heeft die stad een nieuwe naam gegeven. Caesarea. Ter ere van de keizer Filippi. Ter ere van zichzelf. Caesarea Filippi. En omdat die grote bouwwerkzaamheden net waren opgeleverd, had Filippus ook nog nieuwe munten laten slaan. En dit was het laatste en superverse schandaal. De munten van Filippus. Want zijn eigen gezicht, zijn eigen afbeelding had Filippus op die munt gezet. En Griekse vorsten doen dat misschien. Heidense koningen doen dat misschien. De keizer in Rome doet dat misschien. Maar in Israël is dat ondenkbaar. En daar waar Joden uit die omgeving misschien de keuze hebben om te zeggen, ik kom niet in de buurt van die stad, gaat geld, gaan munten natuurlijk van hand tot hand. Een schandaal. De afgodsmunten van Filippus. En daar had iedereen het over. Het zat in iedereens hoofd op het moment dat ze daar liepen. Waarom gaan we daarheen? Wat doen we hier? En terwijl ze weer opnieuw vanuit een dal zo omhoog komen en weer de top van een heuvel bereiken, zien ze daar ineens die stad heel dichtbij voor zich liggen. Caesarea Philippi. Ik stel me zo voor dat links daar, dat plaatje, dat is een reconstructie van hoe die stad eruit gezien heeft. Tegenwoordig is het een grote archeologische vindplaats, toeristische trekpleister. En dat is ongeveer wat ze gezien hebben. En ik stel me voor dat bij de discipelen en bij Petrus, dat hun hart klopt in hun keel als ze dat in één keer zo voor zich zien liggen. He, want zie je die tempel daar helemaal links? Je ziet daarachter een soort zwart gat. Dat is de grot op de foto daar rechts. En die grot, Dat was waarom deze plek eigenlijk bijzonder was. Die grot, als je die grot inliep, na een poosje, dan wordt het goed donker. En even later, dan kom je bij een diepe, grote put. Een letterlijk pijloos diepe put. Want ze hadden in die tijd wel geprobeerd te meten hoe diep die put was. Maar de meetlinten, of de meettouwen, zeg maar, uit die tijd, die waren allemaal niet lang genoeg om te meten hoe diep dat ging. En alle mensen in die tijd eigenlijk waren ervan overtuigd, jongens, dat is niet best. Dat is niet best. Dit is een poort naar het dodenrijk. Dit is een poort naar de Hades, de poort van de hel. En die blinkend wit marmeren gloednieuwe stad Caesarea Philippi, die staat daar eigenlijk om door de knieën te gaan. Dit is een stad waar ze knielen voor de keizer in Rome. En waar ze knielen voor de Griekse goden. En waar ze knielen voor de Hades. Waar ze knielen voor de dood. Een stad gewijd aan duisternis en dood. Wat doen we hier? Dat vraagt Petrus zich toch zeker af. Wat doen we hier? Maar dan draait Jezus zich naar de discipelen. En ze kijken naar Jezus en achter zijn rug zien ze die stad liggen. En Jezus knoopt heel kalm Een gesprek met ze aan. Lees maar mee. Matteüs 16 vanaf vers 13. Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: wie zeggen de mensen dat ik, wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? En ze antwoordden: sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten. Maar toen vroeg Jezus de discipelen: en wie ben ik volgens jullie? Wat een verwarrend beeld. Jezus, die daar staat, met op de achtergrond een in en in duistere plek. Een blinkend witte stad, gewijd aan onreinheid, aan zonde en aan dood. En dan stelt hij deze vraag. Een vraag die misschien wel de belangrijkste vraag aller tijden is. Een vraag waarmee Jezus bij ons allemaal komt. Wie ben ik volgens jou? Wie ben ik volgens jullie? En het decor van die vraag is zo belangrijk. Want we kunnen wel antwoorden van: een groot profeet. Een heel bijzonder iemand. Heel goed mens. Dat zou je kunnen zeggen. Maar als je over Jezus' schouders kijkt, dan zie je daar de macht van de dood, die is reëel. De tempels in Caesarea Philippi, die vertegenwoordigen een doodsmacht. Die staat te popelen om ook een olievlek te zijn. Om de aarde te vullen met de zucht naar macht en geld. Om de aarde te vullen met haat, met ziekte, met vernietiging. En met die dreiging op de achtergrond stelt Jezus deze vraag. En is het dan genoeg dat Jezus een goed mens is? Is het dan genoeg dat Jezus een profeet is? Ik kom bij jou, zegt Jezus. En ik weet dat jij een redder nodig hebt. Ik weet dat jij verlossing nodig hebt van al die machten die grip ook op jouw leven proberen te krijgen. Die onrust en verwarring en strijd stoken in jouw leven. Wie ben ik? U bent de zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. En daarop zei Jezus tegen hem: gelukkig ben jij, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Jezus is de zoon van de levende God. Jezus is de Messias, de gezalfde, de gewijde van God. De redder van de wereld. Jezus is God zelf die naar de aarde is gekomen om af te rekenen met de macht van zonde en dood. En met die stad op de achtergrond, met de poort van de hel achter Jezus' schouders, weet Petrus ineens zeker: Jezus moet wel meer dan een profeet zijn. Jezus moet wel meer dan een goed mens zijn. Daarom staan we hier. Daarom stelt hij hier deze vraag. Jezus is het antwoord op lijden. Jezus is het Gods antwoord op zonde, op haat, op strijd. Jezus is Gods antwoord op de dood. En met dat Petrus dat zegt, deze belijdenis bij Caesarea Philippi, met dat hij het uitspreekt, is het alsof hij opnieuw uit die boot stapt en opnieuw zijn voeten op het water zet, allebei, en hij blijft staan. En dan klinken die prachtige woorden van Jezus: Simon, helemaal raak. Ik noem jou Petrus, rotsman. Jij bent de rots waarop mijn gemeente gebouwd zal worden. En de poorten van de hel zullen nooit vat krijgen op mijn gemeente. Nou, als Petrus dat ook nog hoort, jongen, dan staat hij niet meer op het water. Dan zweeft hij er een centimeter boven. Net iets te hoog. Want we lezen verder in 16, vers 21. Vanaf die tijd, vanaf dat moment, begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. En Petrus nam hem terzijde en begon hem fel terecht te wijzen. God verhoede het, Heer. Dat zal u zeker niet gebeuren. Maar Jezus keerde hem de rug toe. Ga terug achter mij, Satan. Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Jij denkt niet aan wat God wil. Jij denkt alleen maar aan wat mensen willen. Paf! En dan zakt Petrus opnieuw weer de golven in. Als een baksteen. Petrus. Hij had eindelijk iets begrepen van dat Jezus was gekomen om die zondemacht echt voorgoed te breken. Om de dood te overwinnen. Hij kan dat niet rijmen met wat Jezus daarna zegt over lijden en sterven. En Petrus had net die woorden gesproken waarmee we Jezus zo eren en hem erkennen. Jezus, u bent Heer, u bent Gods Zoon, de Messias. En Petrus dacht, ik wil Jezus volgen met alles wat ik heb. Ik vertrouw Jezus, ik begrijp Jezus, ik volg Jezus. En dat is een pad, een weg, een route van glorieuze overwinning. Maar Jezus zegt, als jullie mij blijven volgen, dan volgen wij een route dwars door de dood. Als je mij helemaal volgt, dan blijft geen lijden je bespaard. En jullie kunnen mij ook niet volgen tot het eind. Het laatste stukje moet ik alleen gaan. En ik vraag me dan af, hoe moet Petrus nou verder? Hoe moet hij nou verder met die woorden die Jezus zei? Jij bent de rots waarop ik mijn kerk bouw. Wat een enorme woorden. Wat een last legt Jezus met die woorden eigenlijk op de schouders van Petrus. En meteen daarop die veeg uit de pan. Hoe moet Petrus zijn roeping nou aanvaarden? Hoe moet hij dat op zich nemen? Wat een intense worsteling moet dat geweest zijn voor Petrus. En terwijl ik nadacht over dit stukje, terwijl ik eigenlijk precies hier was, in het type van die preek, kwam er een mailtje binnen. En ik zat precies zo van, ja, wat moet ik hier nou mee? Dus ik dacht, ik hoorde pling. En ik dacht, oh, even een mailtje checken. En dat was een mailtje van Johan en Els. Die wilde mij even bemoedigen voor het maken van deze preek. En die stuurde mij een psalmtekst mee. Mag de volgende wel op de beamer. Psalm 18. En ik vond het zo bijzonder. Want het was alsof ik woorden voor Petrus daar hoorde. Want wie is God? Behalve de Heer. En wie is de rots? Behalve onze God. Het is God die me kracht geeft en mijn weg bewaakt. Hij maakt mijn voeten als die van een hert en hij laat me staan op grote hoogte. Psalm 18, vers 31 tot 33. En het is alsof ik Petrus hoor. Het inzicht dat uiteindelijk, nadat Jezus is opgestaan en bij Petrus is geweest, het inzicht dat uiteindelijk geland is bij Petrus. Het gaat niet om mij. Ik hoef niet mijn best te doen om die sterke rots te zijn. Of om mijzelf die sterke rots te voelen. Jezus is de ultieme rots. De hoeksteen. Zo zegt Petrus het zelf ook. 1 Petrus 2. En weet je, ik hoef niet te bepalen, te bedenken, uit te stippelen welke route ik ga. Jezus is de goede herder. Hij bewaakt de weg. En hij daagt mij en ons allemaal uit om het juiste spoor te volgen. Hij daagt mij, Petrus, uit om die herdersrol op me te nemen. Hou je van mij, Petrus? Ja, Heer. Hoed mijn schapen, wijd mijn lammeren. Hij daagt mij uit om die herder te zijn. En zo kan Petrus dat ook aan andere mensen zeggen. Wees een herder in Jezus' naam. Zoek dat spoor, het pad, de weg van Jezus, het ritme van de rabbi. 1 Petrus 5 is dit. En hoe moeilijk dat pad soms ook te vinden en te volgen is. Want het valt niet altijd mee om Jezus' spoor te volgen, echt niet. En die weg gaat soms inderdaad langs lijden en langs pijn. Hoe moeilijk dat pad soms ook is, hij geeft je kracht. Hij maakt je voeten licht en hij zet je op grote hoogte. En Jezus zet ook ons als gemeente, als stadskerk, VBG, op een grote hoogte. Niet om onszelf op de borst te kloppen, maar om ons visie te geven. Want daar staan we. Hoog met Jezus. En we hebben het uitzicht over de stad, over Vinkhuizen, over Paddepoel, over de binnenstad, over het ommeland. En we zien plekken die in de greep zijn van de macht van duisternis en dood. We zien plaatsen waar Satan wil regeren. En soms reikt ons uitzicht nog verder, tot op Lesbos, tot in Syrië of misschien zelfs tot in Noord-Korea. En we zien de macht van haat, van zonde, wild om zich heen grijpen. En we hoeven soms niet eens zo ver onze nek te strekken. En we kunnen hier binnen de stadskerk om ons heen kijken. En ook dan vinden we lijden, strijd, ziekte, onrecht, armoede. En het kan ons soms verstikken, zo'n uitzicht. Heer, wat doen we hier? Waarom heeft u ons hier gebracht? Waarom moeten we dit zien? Maar dan komt Jezus ervoor staan. En hij zegt, wie denken jullie dat ik ben? En wij belijden en we zingen en we roepen, u bent de hoogste Heer. U bent de Zoon van God. U bent waardig om over alles te oordelen. Kom, Heere Jezus, doe recht aan uw schepping. Regeer op uw troon. En zo willen wij door ons belijden, door ons aanbidden, deze plek wijden aan Jezus. De stadskerk. Heer, alles is van u. Alles hier is voor u. De overwinning is van u. En wij houden vast aan de beloften van uw woord. Als wij op die manier alles voor Jezus neerleggen, als zijn kerk, zijn bruid, als zijn stadskerk, dan heiligt hij ons. Dan zijn wij werkelijk zijn tempel en dan gaan we werkelijk zien dat hij regeert in ons midden. En dan weten we zeker, de poorten van de hel hebben geen vat op ons. Integendeel. Gods heiligheid zal zich uitbreiden als een olievlek vanuit onze gemeente over de hele stad. En er is geen reden om bang te zijn voor het onheilige of het onreine dat we tegen kunnen komen daarbuiten. Het is omgekeerd. Het duister siddert en beeft. Als wij Jezus verhogen, als wij ons met hart en ziel toewijden aan hem en in Jezus' naam het duister zal wijken en het koninkrijk komt. Maar Jezus stapt ook onze individuele levens binnen. Jouw leven, mijn leven. Mijn auto, mijn huis, mijn tijd, mijn geld, mijn verleden, mijn wensen en verlangens. Hoe ziet dat eruit bij jou? Jouw leven. Zijn daar donkere hoekjes, duistere plekken, waar je liever niet naar kijkt? Zijn daar stukken in jouw leven waar je liever niet naar kijkt, maar waar Jezus jou vandaag misschien wel mee naartoe wil nemen? En waar hij voor gaat staan en jou vraagt: en wie zeg je dat ik ben? Wijd je hele leven aan Jezus toe. Niet omdat Jezus alleen maar geïnteresseerd is in het hemelse of zo. En dat, weet je wel, dat dit allemaal nog te aards is of zo. Dat is het punt niet. Hij is geïnteresseerd gewoon in jouw hele leven. In jouw huis, in jouw auto, in jouw geld. Maar het maakt uit hoe je je leven inricht. Het maakt Jezus wat uit. Niet ook niet eens per se als kwesties van goed of fout. Soms wel. Maar het punt is, omdat je Jezus hebt ontmoet. Je hebt de Heilige van God ontmoet. In je eigen leven. En als je werkelijk verder wil gaan met Jezus. Als je hem wil volgen op zijn pad. Als je het ritme van de rabbi wil volgen, dan moet je eigenlijk zeggen: Heer, dit is mijn leven. Hier heb ik u ontmoet. Ik wijd het aan u toe. Helemaal. En dan kun je ook vieren dat hij in je leven is. Bent mag wel naar voren komen trouwens. En dan wordt jouw leven ook zo'n olievlek. Zo'n niet te stoppen beweging van Gods heilige aanwezigheid. En niet omdat je leven dan een makkie is. Jezus volgen blijft altijd een uitdaging. Een reis. En vaak zul je denken, als je Jezus volgt, van Jezus, waarom hebt u mij hier gebracht? En misschien omdat je wakker wordt in een ziekenhuisbed. En dat je denkt, wat doe ik hier? Heer, wat doe ik hier? En misschien omdat je op een dag soep staat te schenken voor daklozen. Heer, wat doe ik hier nou weer? Jezus brengt jou op die plekken. Op die plekken waar je soms de duisternis in de ogen kijkt. Maar hij is erbij, hij gaat met je mee. En we hoeven niet bang te zijn dat de duisternis vat op ons zal krijgen. Het is omgekeerd. En die reis onderweg met Jezus blijft een uitdaging, blijft interessant. Ik wil samen met jullie bidden. Ik wil bidden dat we ons leven, ons hele leven zullen wijden aan Jezus. En misschien volg je Jezus al jaren en jaren. Misschien heb je je leven kort geleden of langer geleden aan Jezus gegeven. Maar misschien weet je, er zijn plekken in mijn leven. Ja, Heer, wilt u daar uw licht over laten schijnen? Wilt u openbaring geven? Heer, want het is mijn wens en mijn verlangen om heel mijn leven aan u toe te wijden. En dan wil ik met jullie bidden dat Jezus openbaring geeft. En misschien willen de bidders vast naar het kruis gaan, dat je ook voor je kunt laten bidden. En misschien ken je Jezus zelf nog helemaal niet. En is dit het moment dat je zegt van ja, ik wil Jezus leren kennen. Ik wil mijn leven voor het eerst aan hem geven. Ik wil die ontmoeting met Jezus, met de Heilige God. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, Heer, dank u wel, Heer, voor wie u bent. Heer, dank u wel dat u een God bent die naar ons toe komt. Heer, dank u wel dat u die heilige, hoogverheven God, die in de hemel troont, die de tijd en eeuwigheid in zijn hand heeft, die alles geschapen heeft. Heer, dank u wel dat u zich niet voor ons verstopt, dat u naar ons toe wilt komen. En Heer, wilt u in ons leven spreken? Ik wil momenten stil zijn, zodat je bij jezelf kunt overwegen van, hey, Jezus, schijn met uw licht in mijn hart en laat zien welke plekken ik nog niet aan u gewijd heb. Zo een kort moment stil te nemen. Heer Jezus, u kent onze hart en u hebt de gebeden ook gehoord, Heer, die er zijn geweest. En Heer Jezus, wilt u met ons verder gaan? Heer, wilt u ons bij de hand nemen, Heer, en wilt u ons helpen, Heer, om heel ons leven aan u te wijden? En ik wil jullie ook uitdagen, als Jezus tot je hart gesproken heeft, neem stappen om Jezus te volgen, om schoonmaak te houden, om je hele leven rein te maken voor hem. En ik wil ook bidden voor hen die Jezus nog niet persoonlijk kennen. En als God nu tot je spreekt, als Jezus nu voor jou gaat staan en jou vraagt, wie ben ik? En als jij weet, Jezus, u bent de Zoon van God, dan daag ik je uit, dan daagt Jezus je eigenlijk uit om hem te gaan volgen van nu af aan. En als dat je wens is, om deze Jezus toe te laten in je leven, om een relatie te hebben met de Heilige God, dan mag je nu je hand naar de hemel uitstrekken. Wil je Jezus volgen? Jezus staat voor je, hij zegt, wie zeg jij dat ik ben? En als jij gelooft, Jezus is de Zoon van God, ik zie jullie handen. Jezus is de Zoon van God. Strek je hand naar de hemel uit en geef je leven aan hem over. Heer Jezus, we willen u danken voor wie u bent. Heer, dank u wel dat u spreekt in de levens van mensen. Heer God, we willen ons leven aan u toewijden. Heer Jezus, we willen u eren, we willen u loven, we willen u prijzen. U bent God tot in eeuwigheid. Amen.